Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Het is maart 1943 en aan de Rijnkensstraat 19 in Den Haag, achter een groot raam op de eerste verdieping waarvan de gordijnen altijd stijf dicht zitten, zijn mensen heel voorzichtig op kousenvoeten aan het dansen. Het is zaterdagavond en het is stil op straat. Binnen speelt heel zachtjes een platenspeler en in een tweekamerappartement schuifelen 24 mensen met elkaar. Buiten is het oorlog. Buiten op straat gaat het verhaal rond dat je voortaan geld kunt krijgen voor iedere ondergedoken Jood die je aangeeft. En het is ook zo, er is een kopgeld ingesteld voor iedere Jood van 7,5 gulden. Binnen doen de onderduikers van Mies Waalbeem zo stilletjes mogelijk om te voorkomen dat zij ook worden aangegeven. Maar ook hier stoppen later die maand overvalwagens voor de deur. Wie was de verrader?
Dit is de podcast Het Haagse Achterhuis. Ik ben Marloes Vernoois en samen met Richard Grootbot ga ik op zoek naar het verhaal achter een onderduikadres aan de Rijnkensstraat 19. De woning van Mies Waalbeem. Alles wat we horen en zien leidt maar in één richting. Dit verhaal is veel groter dan we vooraf dachten. Mies Waalbeem heeft misschien wel 100 mensen geholpen in haar kleine flatje.
We willen meer van haar weten. Waarom deed ze dit allemaal? Hoe kon het zo lang goed gaan? En wie is nu verantwoordelijk voor het verraad van dit Haagse achterhuis? Je luistert naar aflevering 3, Inval in de Nacht.
Ook in maart 1943 duikte de Joodse verzetstrijder Bert Ganada onder bij Mies. Zijn vader is rabbijn in Groningen en hij zelf is actief geweest in het verzet in Amsterdam. Hij heeft onder meer meegeholpen met het verspreiden van gestolen voedselbonnen. De Duitsers zitten hem op de hielen in Amsterdam, maar hij weet ze nog net een stap voor te blijven. Hij kan op korte termijn in Den Haag terecht, bij Mies, zonder dat hij informatie heeft over waar hij naartoe zal gaan. In zijn memoires beschrijft hij het moment dat Mies de deur voor hem opendoet.
Ik was geschokt toen ik ontdekte dat ze 25 of 30 mensen verborgen hield in dat appartement met één slaapkamer. Ik had geen andere keus dan daar een tijdje te blijven. Ik kon echt nergens anders heen.
Zijn verhaal is een belangrijke bron voor ons, omdat hij kan vertellen hoe het binnen was bij Mies. De angst bij de verzetsman neemt in de dagen erna steeds meer toe. Het gepraat van al die mensen in dat kleine appartement, het maakt hem zenuwachtig. Dat wordt nog erger als er tijdens zijn verblijf nog 4 mensen bijkomen. Dat zijn ook mensen die gezocht worden.
Ik werd steeds nerveuzer van het verblijf van al die mensen op zo'n kleine plek. Het was te opvallend. Het was gewoon een uitnodiging voor een Duitse razzia. Ik ben na een paar dagen dan ook weggegaan daar. Het moest wel misgaan.
En hij vertrekt zo snel mogelijk naar België. Bert Granada is op tijd weg uit het onderduikadres. En hij overleeft de oorlog.
Dan wordt het maandag 22 maart 1943. De hele dag is het droog geweest in Den Haag, maar 's avonds roffelt de regen tegen de ruiten van het onderduikadres. Het is donker en het is vlak voor middernacht. Waarschijnlijk ligt iedereen te slapen op de Rijnkensstraat 19. Diezelfde nacht roept in Villa Windekind Frits Koch, hij is sicherheidsdienstman bij de eenheid Judenreferaat, zijn mannen bijeen. Onder hen is ook Antonie Bolland, een jonge Haagse jongen die bij de sicherheidsdienst zit. Je gaat later nog meer van hem horen. Ze horen dat er in de buurt van de Laan van Meerdervoort een onderduikadres zou zijn.
De mannen rijden richting de Rijnkensstraat, zonder dat ze precies weten waar ze moeten zijn. Martin, de zoon van huishoudster Sano, vertelt hoe ze toch het juiste adres vinden.
Die Duitsers kwamen dus bij nacht en ontijd daar bij het cornerhuis aan. En toen moet de conciërge daarvan hebben gezegd: oh ja, nee, maar als je bij ons vind je niemand, want wij hebben geen onderduik. Nee, dan moet je aan de overkant wezen.
Van het Cornerhouse, een flat tegenover het huis van Mies, worden ze dus naar nummer 19 verwezen. De deur wordt ingetrapt en agenten van de veiligheidspolitie stappen de gang bij het appartement van Mies in. De aanwezige onderduikers schrikken wakker. Iedereen die binnen is, wordt geboeid en afgevoerd. 24 onderduikers worden, net als Mies Walbeen, naar buiten gehaald en in de overvalwagens geduwd. Als de wagens zijn vertrokken, is er niemand meer in het appartement. Ook het echtpaar, met hun 6 maanden oude kindje, dat met z'n drieën elke nacht doorbrengt in de badkuip, wordt meegenomen.
De overvalwagens gaan naar de gevangenis in Scheveningen die de bijnaam Oranje Hotel heeft. Dat is vanwege de verzetsmensen die daar worden vastgehouden. Mies wordt tussen de onderduikers vandaan gehaald. Agenten van de veiligheidsdienst willen haar verhoren.
De volgende ochtend is de huishoudster Sano de eerste die op het onderduikadres aankomt. Dit vertelt haar zoon Martin erover.
Op haar dagelijkse route kwam ze bij de Rijnkenstraat aan. Ze liep naar boven. De deur was afgeplakt met hakenkruizen en een lint. Dus toen is ze als de sodemieter heeft ze zich omgekeerd en is ze teruggegaan naar huis om te fietsen. En daarna heeft ze wel wat verhalen gehoord.
Voor Sano levert de inval ook meteen een probleem op. Is de veiligheidspolitie nu ook op zoek naar haar? Ze moet zich gerealiseerd hebben dat ze zich beter niet meer in de Rijnkenstraat kon vertonen, zegt Martin.
Ongetwijfeld, want er zijn natuurlijk mensen die mevrouw met vaak dat verpleegstersuniform die hadden gezien. En daar moeten verhalen over zijn gegaan in die winkelstraat. De benedenbuurman, de kaasboer, die was van goede zin. Dat was die ging het niet verraaien aan de Duitsers.
Sano moet doodsangst hebben uitgestaan. Ze heeft geen idee dat Mies naar het Oranje Hotel is gebracht. Maar Sano wordt niet opgepakt, want Mies, die gaat niet praten.
De Delftse student Edmund Wellenstein is een paar maanden voor Mies opgepakt. Hij schrijft later het boek Nummers, waarin hij onder meer de weg naar de cel beschrijft. De weg die Mies ook afgelegd heeft.
Het kleine deurtje naast de grote poort gaat open. Een stem schreeuwt in het Duits: "Drei Häftlingen!" Want we zijn met 3 gevangenen. We gaan door de poort in de hoge muur, door nog een poort in nog een muur, door een deur in de voorgevel en dan wachten. In de hal met het gezicht naar de muur, als een ondeugend kind. De politie mompelt iets tegen de wacht en gaat weg. Na een paar minuten worden onze namen afgeroepen, 1 voor 1. De mijne klinkt het laatst.
Er wordt vaak geschreven dat ze dan bij binnenkomst tegen de muur moesten staan. En dat ze daar dan uren moesten wachten.
Maya Bell is conservator van het Museum Oranje Hotel. We willen een beter beeld vormen van hoe het mis moet zijn vergaan na de inval. En zij kan ons daar meer over vertellen.
Gewoon met de neus tegen de muur, niet mochten praten. Eigenlijk niks mochten. En dan op een gegeven moment werden ze dan opgehaald, moesten ze hun spullen inleveren en naar een cel gebracht.
Was het dan met een groep vaker dat ze binnenkwamen? Of kon het zijn dat je alleen binnenkwam?
Groep of alleen. Maar soms stonden er ook al mensen te wachten, omdat het dus vaak uren kon duren. Dus meestal stond je niet alleen in dat kleine, donkere halletje.
Ja, Mies werd opgepakt met haar onderduikers. Zou het kunnen zijn dat ze hier als één groep binnenkwamen en daar moesten wachten?
Kan zeker, ja. Ja. En ik weet eigenlijk niet, omdat het is wel een hele grote groep.
Ja, 24 mensen.
Ja, en ik weet niet of dat nou paste.
Miet, roept een lange wachtmeester die me meeneemt door een dwarsgang, door een ijzeren hek, in een zijgang en hij doet de celdeur open. Hier. Het licht knipt aan, de verduistering gaat dicht en de lange man verdwijnt. De grendels aan de andere kant van de deur klinken dof.
Ongeveer in de maand waarin Mies wordt opgepakt, maart 1943, wordt Edmund Wellenstein weer vrijgelaten. Het is een komen en gaan in de gevangenis. En er zitten voortdurend meerdere mensen op één cel.
In het huidige Oranje Hotel is nog één cel overgebleven die er nog precies zo uitziet als destijds. Compleet met teksten die de gevangenen op de muur schreven. God help mij, staat er. En de Heer vergeet zijn gevangenen niet.
Al vanaf eind 1940, toen werd het hier de politiegevangenis. Vanaf toen werd het eigenlijk al druk en zat de gevangenis steeds vol.
En zij was dan een vrouw, dus zij kwam dan
in de vrouwenafdeling.
Ja. Dat was een andere afdeling dan waar de mannen zaten.
Ja, zeker. Ja, en het overgrote deel was ook mannen, dus het was eigenlijk alleen maar een halve gang. Dus een deel van de A-gang. Dat was specifiek afgesloten met een bordje vrouwenafdeling. En daar zaten alle vrouwen.
En hoe zag dat daaruit voor vrouwen? Zaten ze...
Met ze veel mensen in een cel. Meer dan bij de mannen. Omdat het dus eigenlijk een kleine afdeling was.
Ah.
Dus vaak met 4, 5 vrouwen samen. Waarschijnlijk wilden ze haar onder druk zetten om namen te zeggen of nog meer te vertellen. Dus dan kan dat door iemand onder druk te zetten. Maar het kan ook dat ze misschien dan weer, want dat gebeurde soms ook, mensen juist in haar cel zetten om haar misschien uit te horen. Dus celspionnen.
Celspionnen. We hebben Mies nu een beetje leren kennen en daarom durven wij wel te zeggen dat ze zo vasthoudend was dat een spion, om haar uit te horen, waarschijnlijk zonder veel informatie weer naar buiten is gekomen.
In zijn boek Het Oranje Hotel beschrijft schrijver en onderzoeker Ben von Benda Beckman dat alle cellen van binnen knalgeel zijn geschilderd. De muren en de vloeren zijn van steen en tegels. Rechts tegen de muur een houten opklaptafel. En achter in de cel een houten bed, net groot genoeg voor één gevangene. De rest slaapt op de grond, op strozakken. En er zijn 2 houten krukjes, een emmer voor behoeften en een blikken wassteltje. De cel is 1,90 bij 3,70. En cynisch genoeg, Mies was wel gewend om met veel mensen zo'n kleine ruimte te delen. We hebben ook gefilmd in die cel in het Oranje Hotel. Als je eens wil kijken hoe dat eruit ziet, ga dan naar hethaagseachterhuis.nl.
In de periode dat Mies in het Oranje Hotel gevangen zit, is Willy Boy de directeur, maar dat is alleen officieel. Hij is in die tijd vaak afwezig en daardoor is Hans Schweiger de leider van de bewakers. Schweiger staat bekend als buitengewoon wreed. Hij is de man die in de gevangenis de martelingen uitvoert. Zijn komst is slecht nieuws voor Mies, beschrijft Maya Bijl.
Die stond wel bekend om zijn harde manier van leiden. Dus in die periode was er zeker wel een verharding van het regime. Wat gevangenen mochten, wat ze niet mochten.
En wat kan zo'n verharding van het regime betekenen voor gevangenen hier?
Minder luchten bijvoorbeeld. En dat was iets, nou, zeker als je bijvoorbeeld met 5 vrouwen in 1 cel zit.
Ja.
En zo'n ton op je, waar je allemaal naar de wc moest. Nou ja, dan was luchten helemaal...
Dat stond op de cel.
Stond in de cel, ja. En die werd wel 1 keer per dag geleegd. Maar ja, het rook echt niet fris. Dat ze boeken mochten hebben of niet. Nou, ik denk in 1943 niet meer. Of spelletjes, of dat ze brieven mochten schrijven of niet. En een beetje dat soort vrijheden of onvrijheden. En een verharding was vooral dan minder vrijheden.
Hoe langer de oorlog duurt, hoe korter de gevangenen in het Oranje Hotel blijven. De meesten worden doorgestuurd op transport naar doorgangskampen als Amersfoort of Vught. Mies blijft 3 maanden in het Oranje Hotel en hoort daarmee tot een kleine minderheid die langer dan een paar weken moet blijven. Mogelijk hoopten de Duitsers dat ze toch nog informatie zou geven over de verzetsgroep waarmee ze in contact stond. Maar misschien wisten ze ook gewoon niet wat ze met haar aan moesten.
Er waren hier verhoorkamers. Ik denk dat ze meerdere keren verhoord is.
En hoe ging zo? Weten we iets over hoe zo'n verhoor in zijn werk ging?
Er werd wel op verschillende manieren druk toegepast. Er zijn verhalen van mensen die echt urenlang achter elkaar, of soms zelfs 24 uur achter elkaar verhoord werden. Om dus iemand echt helemaal gewoon kapot en moe te maken. Maar ook fysiek geweld, misschien psychologische spelletjes, nou echt van alles.
Martelingen komen bij vrouwen die onderduikers hielpen niet vaak voor, maar het leidt weinig twijfel dat Mies geslagen zal zijn tijdens de verhoren.
Eerder hoorden we van een opschrijfboekje waarin Mies alles noteerde over haar onderduikadres. Zou dat boekje een rol hebben gespeeld bij de verhoren? En is dat boekje nog ergens? Helaas, het Oranje Hotel heeft het niet. Een groot deel van het archief is verbrand.
Iets waarvan we zeker weten dat Mies het ook heeft meegemaakt, is het wachten op transport. De gevangenen moeten er altijd rekening mee houden dat ze plotseling naar een concentratiekamp kunnen worden afgevoerd. Leo de Jong zit in 1943 ook in het Oranje Hotel en beschrijft hoe de voorbereidingen op een transport gaan.
Donderdagnacht is altijd erg spannend, want dat is de nacht waarop de meeste transporten plaatsvinden naar de kampen. Meestal is dat om 4 uur. Omdat je zelf niets weet, kun je altijd tot de slachtoffers behoren. Ik zit te trillen en beven in bed, want telkens hoor ik een deur opengaan en een naam afroepen. Dat betekent dat er iemand weggaat. Telkens denk ik, nu gaat mijn deur open.
Na 7 weken zwaait die celdeur inderdaad open, maar Leo overleeft de oorlog wel. Mies gaat uiteindelijk ook op transport naar kamp Vught.
We ontdekken nog iets over de zomer 1943 als Mies gevangen zit in het Oranje Hotel. Dan heeft Duitsland geheim agenten opgepakt samen met hun radiozenders. Ze worden gedwongen om valse berichten te sturen naar Engeland. En dankzij de Duitse operatie die Engelandspiel zou gaan heten, wordt de ene na de andere verzetsgroep opgerold. Het Oranje Hotel zit stampvol met verzetsmensen op de dag dat Mies daar aankomt.
Om de moed erin te houden zingen de gevangenen 's avonds laat samen vanuit hun cel het Wilhelmus, ook al mag dat niet van de gevangenbewaarders. Een deel van de verzetstrijders wordt ter dood veroordeeld en naar de executieplaats op de Waalsdorpervlakte gebracht. Als de ter dood veroordeelden de laatste tocht naar de duinen maken, wordt door de andere gevangenen het Wilhelmus gezongen. Dat moet Mies gehoord hebben vanuit haar cel, realiseren we ons. Maar dan vindt Maya Bijl in het archief van het Oranje Hotel een kaart waarop de naam van Mies Waalbeem als gevangene staat vermeld. En er staat nog meer informatie op. Een andere naam. Wie is dat?
Ja, daar. Waalbeem en dan Schmidt. Oh, want die is, dat is dezelfde. A. Schmidt, toch? Is dit een A? Nee, dit is 4. Dit is gewoon Schmidt is de achternaam. Dus het is inderdaad dat referaat.
Ja. Yeah.
Dus dat klopt ook.
Ja, maar dat zou dus iemand kunnen zijn van de Sicherheitsdienst.
Dat is zo, ja. Want hier staat van het referaat 4B. Dus het Jodenreferaat.
Oké. Okay. Dus, en dat was altijd Sicherheitsdienst?
Ja. Ah. Dit is een afdeling van de Sicherheitsdienst.
Oké. Okay. Wauw, ineens is de naam van haar verhoorder zit daar.
Schmid, van het gevreesde Jodenreferaat. De naam van afdeling 4B van de Sicherheitsdienst, die mensen verhoort die Joden een onderduikadres bieden. Het hoofdkantoor is in de Haagse villa Windekind. De verhalen die van daaruit naar buiten komen zijn angstaanjagend. Keiharde verhoormethoden worden daar gebruikt. Soms worden verdachten in een badkuip net zo lang onder water gehouden tot ze informatie geven.
De Sicherheitsdienst was een soort inlichting- en ontsporingsdienst.
Marloes staat bij Villa Windekind.
En wat zij vooral deden, ze deden onderzoek naar Joden, ondergedoken Joden, communisten en verzetsmensen. Dus hier kwamen inlichtingen binnen. Vanuit hier zijn ze dus ook weggereden, zeg maar. En zijn ze naar Mies gegaan om haar op te halen. En hier vonden ook verhoren plaats. En daaronder zit namelijk ook een kelder waarin dus blijkbaar cellen zaten. Ja.
Het is een donker en indrukwekkend gebouw met bruinrode bakstenen, hoog tegen een helling aangebouwd. Het is niet moeilijk om je voor te stellen wat hier gebeurd is. En we komen opnieuw de naam tegen van Frits Koch. Hij is de leider van deze afdeling en zal de inval bij Mies geleid hebben vanuit dit pand. Aan het begin van de nacht gaan de overvalwagens hier vandaan naar de Rijnkenstraat. Op wiens aanwijzingen ze het adres van Mies in beeld hebben gekregen, weten we niet.
Ja, dat is heel chaotisch en ook angstig gegaan voor de mensen aanwezig in dat appartement. Ik weet dat één iemand zelfs heeft geprobeerd op dat moment uit het raam te springen. Dus je kan je wel voorstellen wat de wanhoop was. Ja, en daarna is het in één keer, moesten 25 mensen met mies erbij uit dat huis gehaald worden. Dus dat is gewoon in één keer leeggeveegd. En heel veel daarvan zijn eerst naar Oranje Hotel gegaan. Maar we weten ook dat er veel mensen hier verhoord zijn. En we weten niet zeker, maar waarschijnlijk dat mies ook hier verhoord is. In een van de voorkamers hier.
En hoe het ook gegaan is, mies heeft in elk geval de naam van haar huishoudster Sano niet prijsgegeven. Want we weten dat hij tot maanden na de inval nog zonder problemen thuis woonde. Wat zegt dat over Mies? In ieder geval dat ze ontzettend dapper moet zijn geweest en enorm vasthoudend. Koppig wel misschien.
Hoe groot de druk tijdens de verhoren was, laat het verhaal van Aronda Niekerk zien. De familie Niekerk verblijft als onderduikers bij Mies. Maar de zusjes Sarina en Aronda maken continu ruzie. Er wordt een ander onderduikadres gezocht waar Aronda komt te zitten. Wanneer het adres van Mies wordt opgerold, volgt er daarna een keten van arrestaties. Ook twee helpers van Mies worden opgepakt, Johannes van Bree en Abraham Reutenkater. Eén van hen bezwijkt onder de martelingen en gaat praten. Het adres van Aronda wordt gevonden en zij wordt opgepakt, net als haar helpster.
We blijven achter met de vraag wie nu de Sicherheitspolizei heeft getipt over de onderduikers op het adres van Mies. Zelf keek Mies naar haar eigen familie. Ze verdenkt haar broer en schoonzus. Volgens Mies zijn ze antisemitisch en is er dikke kans dat zij de verraders zijn. We proberen meer informatie te vinden in het archief voor bijzondere rechtspleging. En Thomas Waalbeem heeft daar een dossier.
Ja, dus voor me ligt echt een heel pakket aan stukken. En ik ben er nu doorheen aan het bladeren. Eigenlijk kom ik wel tot de conclusie dat het van dit eerste dossier dat ik geopend heb, dat Thomas Waalbeem dus een bedrijf bezit of bezat. Hij is failliet gegaan tijdens de oorlog. En er is in ieder geval één aanklacht tegen hem ingediend dat hij handel zou hebben gedreven met Duitsers. Dus dat betekent wel dat hij contact had met Duitsers tijdens de oorlog.
Maar verraad van het adres van zijn zus, daarover vinden we in de stapel materiaal niets. En hoe we ook kijken, een veroordeling voor samenwerking met de Duitsers is er ook niet. Even verderop ligt de brief waar het om draait. Er was niet genoeg grond voor een rechtszaak.
Het verzoek, in ieder geval dit verzoek, is geseponeerd, want hier ligt dan een brief, grondadvies, heeft gecollaboreerd en goed verdiend. Heeft in 1944 zijn faillissement aangevraagd. Bezit niets, seponeren.
Het spoor naar Thomas loopt dood. Het CBR verdenkt Thomas duidelijk niet van het verraad. En ook andere familieleden zien Thomas en zijn vrouw niet als antisemitisch. Ook al dreven ze handel met Duitse klanten. Maar wie was dan wel de verrader?
Steeds meer komt een jongen in beeld die als onderduiker wel heel vaak de deur uitging. Alex Podglebnik fietste door Den Haag zonder Jodenster. Wat zou er gebeurd zijn? Was hij dan wel te vertrouwen? Is hij opgepakt en moest hij het adres prijsgeven om zo het vege lijf te kunnen redden?
Martin van der Harst, de zoon van huishoudster Sano, leest voor uit brieven die zijn moeder heeft nagelaten.
Ik vond Alex een groot vraagteken, omdat hij het type was dat nooit open kaart speelde.
Is het Alex? Kunnen we de verrader vinden van het Haagse Achterhuis? Lees voor meer informatie op hethaagseachterhuis.nl en abonneer je nu op deze podcast, dan mis je geen aflevering.
Dit was een podcast van Omroep West.